Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Ouds en ik leer Duitsland kennen.
Ja, Chris, wij zijn Duitsland weer eens ingegaan.
Zeker.
En waar waren we dit keer?
We waren in Würzburg.
Nee, Würzburg.
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 Ja, precies. Ja. En daar was het vroegjaars...
Kun je ontzettend veel taalgrapjes over maken over die naam? Het is namelijk heel raar, er zitten namelijk twee U's in en die U's spreek je verschillend uit. Dus je kunt ze allebei verkeerd... Er zijn in feite vier uitspraken en er is maar één goed.
Het is Würzburg.
Het is Würzburg.
Goed. En daar was het vroegjaarsvolksfest in Würzburg. En ja, we gaan daar straks naar kijken en ook wat wij daar hebben beleefd en meegemaakt. En ja, dat werd op Sat.1, de Duitse zender, als volgt werd dat volksfest aangekondigd.
Hoch hinaus und schnell im Kreis. Am Samstag startet das Würzburger Frühjahrsvolksfest auf der Talavera, das erste der Saison in ganz Bayern.
Ich muss sagen, das Gefühl dabei und das Lebensgefühl, dass man im schwierigen Alltag jetzt eine Auszeit hat, eine Insel hat, sich hier kommunikativ begegnet als Stadtgesellschaft, alt und jung, Menschen mit politischer Meinung, mit Haltung, Ausländer, Inländer, das tut so notwendig.
Naja, je hoorde net, het werd aangekondigd en de man die je net hoorde spreken, dat is Uwe Zimmerman en dat is de grote opperbaas van dit volksfest en die zegt, eigenlijk zegt hij dat jong en oud, links en rechts en buitenlanders en Duitsers, iedereen komt samen op dat volksfest.
Nou, daar zijn dat wij ook samengekomen, dus ja, daar gaan
wij
we
waren
straks over.
Wij waren de buitenlanders in dit geval.
Is er ook nog wat gebeurd in Duitsland in de tussentijd?
Ja, er gebeurt altijd wel iets in Duitsland.
Zeker, het is een groot land.
En daar besteden we aandacht aan.
Wat is er de laatste weken aan de hand?
Nou, Berlijn werd 2 weken geleden verrast eigenlijk, of stond versteld van een omstreden bezoek van de Syrische president Ahmed al-Sharaa. En hij stond vroeger ook wel bekend als Abu Mohammed al-Jolani. En toen was hij namelijk nog terrorist en jihadist en vechter. Maar hij is nu de baas van Syrië. En hij probeert in het Westen goodwill te kweken. Maar deze man die werd in Berlijn, die landde. En die werd 's avonds door een grote groep in een zaal Syriërs werd hij verwelkomd. En dat ging als volgt.
Nou, daar was meneer Sharaa.
Wat vind je daar nou van?
Wij weten nooit zo goed wat het betekent als mensen uit het Midden-Oosten heel hard Allahu Akbar gaan roepen.
Ja,
dat,
ja.
Wat betekent dit nu precies? Het is een beetje nare associaties en nare beelden bij.
Ja, precies. Dat komt ook door die onthoofdingen en zo en al die dingen,
ja, dan
die
roepen
door
ze dat ook.
Heb gezien.
Ja.
En al die terroristen die dat roepen. En,
ja, die roepen dat inderdaad ook.
Ja, maar in dit geval, de zaal riep het ook.
Maar dit was alleen maar voor de president van Syrië.
Ja.
Dus dit was vrij onschuldig misschien.
Nou, onschuldig. Kijk, het is maar hoe je het ziet, hè. Maar dat Allahu Akbar, dat is natuurlijk een soort van containerkreet in de moslimwereld die voor op allerlei momenten wordt gebruikt. Dus ook op momenten van vreugde en feest. Maar het is Allah, van het opperwezen, wat voor hun dan groot is.
Dus je wil eigenlijk zeggen dat het een feest was dat zij meneer al-Sharaa zagen.
Ja, en wat vind je van die naam al-Sharaa?
Nou, ik moet er een beetje aan wennen, want ik denk de hele tijd, ik heb die naam dus nog nooit gehoord. Ik voel me ook altijd in deze podcast altijd enigszins ongeïnformeerd. Maar volgens mij weet echt niemand bij deze naam dat dit de president van Syrië is. Die man is heel onbekend. Wij dachten allemaal dat we Assad nog hadden, maar die is dus kennelijk weg.
Ja.
En nu hebben we dus deze meneer daarvoor in de plaats gekregen. Niemand heeft er ook een beeld bij hoe deze man eruit ziet.
Nou, ik kan wel even vertellen. Nou, ja, jij hebt gezien hoe die eruit ziet.
Ja, ik heb gezien. Het is een vrij jonge man met een baard. Een
hele lange baard.
Hele lange
vuistdikke baard.
Ja, hele...
En hij loopt in pak. En dat doet me denken aan Fidel Castro, die in pak ging lopen op een gegeven moment in de jaren 90.
Een beetje chique uitstraling.
Ja, maar ondertussen was het een vechter. Maar er is veel kritiek gekomen hoor, in Duitsland op dit fragment onder andere. Wat
mensen
laten
vonden
horen.
Daar ook wat van.
Ja, dat, mensen vinden dat wel intimiderend, dat die kreten en zo.
Terwijl, je kan natuurlijk gewoon uitleggen, dat heb je eigenlijk ook net gedaan. Deze mensen waren gewoon blij. Is het hun president of is het hun voormalige president? Ja, wat
nou,
is
dit
het
waren
precies?
Aanhangers.
Dit zijn aanhangers die het fijn vinden dat hun... Ja, politieke leider, zoiets, daar kwam.
Een president.
Dus, maar het zijn wel Duitsers. Nou, daar komen we misschien nog op of die Duitsers zijn. Dat is niet zo duidelijk. Nou, de grote vraag is natuurlijk van deze man. Ja, wie is dit nou eigenlijk?
Want, nou ja, dit is een... hij werd geboren in 1982 in een Syrisch gezin in Saoedi-Arabië.
Dat betekent dat hij jonger is dan wij.
Ja. En hij sloot zich als jongeling in 2003 aan bij Al-Qaeda in Irak. En vervolgens vocht hij mee in de Iraakse burgeroorlog namens Al-Qaeda. Ja, dan waren ze natuurlijk niet van een kleintje vaart. Daar zijn toch wel wat, koppen gerold. Maar in 2006 werd hij opgepakt en heeft hij vastgezeten in de gevangenis van de Amerikanen. Amerikanen hebben hem tot 2011 vastgezet en toen hebben ze hem 2011 weer vrijgelaten. En vervolgens is hij met steun van Al-Qaeda in Syrië, waar toen een burgeroorlog in 2012 was ontstaan, is hij in 2012 heeft hij het Al-Nusra-front opgericht. En dat was een terreurorganisatie en die volgde mee in de Syrische burgeroorlog. En die terreurorganisatie die was anti-westers, jihadistisch en salafistisch. En die mensen wilden daar gewoon de sharia. Dat is wat ze daar wilden. En radicale islam met het kalifaat als einddoel. Dat wilde Al-Nusra. Maar ze hadden een concurrent en dat was IS en dat was de Islamitische Staat. Ja, en die twee die vochten ook nog tegen elkaar af en toe. Dus het was heel erg onoverzichtelijk in die jaren in Syrië. Op een gegeven moment zijn ze in 2017, na jaren van gedoe, zijn ze gefuseerd tot HTS. En dat is het Comité voor de Bevrijding van Syrië. Maar wederom was deze Al-Jolani, noemde ze zichzelf toen, hè, wat ik net al zei, Abu Mohammed Al-Jolani, deze thans Al-Sharaa, die was daar de leider van. Dus hij was telkens de leider. En het ging, ik ga er even met zeven mijlslaarzen doorheen, het regime van Bashar al-Assad, zeg je ook nog wel wat?
Ja,
de dictator,
we wel.
De seculiere dictator, zo je wil, in Syrië, die hield het niet vol. 2024, toen kwam die in het nauw en toen is er een offensief van HTS is er op Damascus geweest. En toen, december 24, is die getoppeld. Bashar al-Assad, en die zit sindsdien in Moskou. Interessant om te weten is dat Al-Jolani, die noemde zichzelf toen Al-Sharaa. En die Al-Sharaa heeft al heel snel de macht overgenomen. En die machtsoverdracht is vrij rustig nog gegaan. En begin januari, toen kwamen de twee westerse politici kwamen op bezoek om kennis te maken.
Oh, wie waren dat?
Dat was de Franse minister van Buitenlandse Zaken en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Laat deze podcast toevallig over Duitsland gaan. En dat was Annalena Baerbock van de Groenen.
Oh ja, die kennen wij nog. Dat was de vorige minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen.
Precies, en die zit nu bij de VN. En zij kwam toen in het paleis van Al-Sharaa. En ze stak haar hand uit en toen weigerde hij haar een hand te geven. Want zij was een vrouw en een vrouw geeft hij geen hand. Na afloop dat ging natuurlijk de wereld over, dat beeld. En na afloop zei Baerbock daar het volgende over.
Schon als ich angereist war, war mir jedenfalls klar, dass es hier offensichtlich nicht gewöhnliche Handschläge geben wird. Aber ebenso war klar, ich glaube auch meinen Gesprächspartnern, dass nicht nur ich, sondern der französische Außenminister das nicht teilt. Und entsprechend hat der französische Außenminister ja auch keine Hände weiter gereicht. Und vor allen Dingen haben wir beide sehr, sehr klar und deutlich gemacht, dass die Frage von Frauenrechten eben nicht nur eine Frage ist, die Frauenrechte betrifft, sondern Frauenrechte sind, das kann man hier in einem der Nachbarländer mehr als deutlich sehen, ein Gradmesser dafür, wie frei eine Gesellschaft ist.
Nou, dat was dus Annalena Baerbock, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland. Wat zei ze nou precies?
Nou, ze zei eigenlijk van toen we hier aankwamen, toen werd duidelijk al dat, dat het handen geven dat het moeilijk zou zijn. En haar collega die wilde dus op een gegeven moment ook geen hand geven, maar het was toch ongemakkelijk. En uiteindelijk zei zij van we hebben naar aanleiding daarvan, hebben we dus bij Al-Sharaa gezegd dat vrouwenrechten heel belangrijk zijn. En dat je dus de vrijheid van een samenleving kan afmeten aan hoe de vrouwenrechten, hoe het daarmee gesteld is.
Dat is een mooie boodschap.
En zij noemde een van de buurlanden, en ze doelde natuurlijk op Israël, waar de vrouwenrechten in die zin voor gewoon wel gegarandeerd zijn.
Ja.
Dus daar zit, hoe zeg je dat, daar zit eigenlijk haar reactie.
Ja, heeft dat effect gehad op meneer Al-Shara?
Nou, dat weet ik niet, maar hij heeft haar later wel ontmoet in haar VN-hoedanigheid. En toen heeft hij haar wel een hand gegeven.
Kijk aan, was er iets veranderd?
Nou, misschien was hij van gedachten veranderd, maar misschien ook wel niet. Misschien heeft hij het ook wel gedaan, omdat hij had geleerd dat het misschien beter was om dat toch te doen.
Ja, misschien is Shara op een missie, zeg maar.
Ja, maar goed, die Al-Shara, daar is heel veel kritiek op gekomen dat hij überhaupt naar Duitsland zou komen.
Hij was nu op missie in Duitsland eigenlijk.
Hij was al, en bij Trump was hij geweest vorig jaar en Trump liep met hem weg. En hij is ook bij Macron is die geweest. En Duitsland die wil natuurlijk iets met deze man. Want ja, er zijn heel veel Syriërs in Duitsland. Gaan we zo naar kijken. Maar onomstreden is Al-Shara zeker niet. Want hij heeft natuurlijk de macht eigenlijk naar zich toe getrokken. Vanaf maart vorig jaar noemt hij zich president van Syrië. Maar hij is niet gekozen. Hij heeft geen mandaat. Dus niet democratisch gekozen. En ja, de minderheden in Syrië, die hebben het moeilijk sindsdien. En die minderheden, daar zijn ook aanvallen op geweest. Er zijn in maart vorig jaar zo ongeveer 2000 Alevieten. Dat is een van de minderheden, die zijn over de clinch gejaagd. In juli waren de Druzen aan de beurt. De andere minderheid, er zijn er ongeveer 500 naar het schijnt van gedood. Door ingrepen van buurland Israël, waar ook Druzen wonen en bombardementen zou erger zijn voorkomen. Nou, en onlangs waren de christenen aan de beurt en er zouden ook 100 doden zijn gevallen. En de Koerden die in het noordoosten wonen van Syrië, andere groep, die Koerden die vechten nog steeds tegen het regeringsleger van Al-Shara.
Ja.
Dus er wordt nog gevochten en Al-Shara die zegt, het gaat om rebellen en dat zijn mensen, daar heb ik geen grip op. Dat is iets, daar kunnen we niks aan doen, maar dat zijn wel jihadistische rebellen. En wie komt daaruit voort? Wat we net hebben uitgelegd. Meneer Al-Shara zelf. En critici die zeggen dat hij niet tegen ze optreedt en dat hij ze ook niet vervolgt. Hij zegt dat hij dat wel doet en dat de minderheden beschermd zullen worden en worden in Syrië. En dat ook er onderzoek komt en dat deze daders zullen worden vervolgd. Maar na een jaar blijkt dat dat gewoon nog niet is gebeurd. Dus er is iets aan de hand in Syrië. Dat klopt iets niet helemaal.
Die oproep voor de mensenrechten, dat heeft nog niet helemaal...
Kijk, de critici zeggen dus over deze meneer. Hij beleidt iets anders met de mond als dat hij in werkelijkheid doet.
Ja.
Dus hij zegt iets anders dan dat hij in werkelijkheid doet. En hij heeft dus twee gezichten. Een islamcriticus zou zeggen dat is takia wat deze man pleegt. Hij liegt voor het geloof. Nou, zover wil ik in dit geval nog net niet gaan. Maar het is wel, het is kantje boord, Chris.
Hij weet wel waar hoe hij zich moet presenteren, zeg maar. Dat weet hij wel.
En wil ook geaccepteerd worden. En zoals je net zei, het is een man met een missie.
Ja, en hij is dus daar nu in Duitsland
geweest. Hij is in Duitsland geland. Waarom? Hij wil Syrië opbouwen en de rest van de wereld heeft hij nodig, want ze vragen om hulpgeld. Syrië wil graag geld hebben voor de wederopbouw om van Syrië een plek te maken waar mensen gewoon mooi kunnen leven en wonen en gewoon een mooi leven kunnen hebben. Dus Syrië moet gewoon moet weer vooruit. Dat is de boodschap die Al-Shara heeft. En de Duitsers die hebben vooraf met elkaar gedelibereerd achter de schermen. Ja, moeten we hem nou wel ontmoeten en moeten we dat wel doen? En uiteindelijk hebben ze gezegd, we pakken uit. Dus hij is... Twee weken geleden is hij eerst bij Steinmeier geweest. Toen ging hij naar Auswärtiges Amt. Dat was een ronde tafelconferentie met bedrijven en economische zaken. Bij de minister van Buitenlandse Zaken. En uiteindelijk eindigde hij bij Merz. En Friedrich Merz had een persconferentie in het Bundeskanzleramt. Op dezelfde plek waar een paar weken ervoor op Jette stond.
Ein herzliches Willkommen an Präsident Shara. Ich freue mich sehr, dass wir ein so gutes erstes Gespräch heute miteinander führen konnten. Und ich denke, daraus kann eine sehr gute Zusammenarbeit werden. Nicht nur zwischen den Regierungen, sondern insbesondere zwischen Syrien und Deutschland. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
Nou, wat heeft Shara nou gekregen? Hij krijgt 200 miljoen euro voor watervoorzieningen opbouw. Dus Duitsland gaat dit jaar 200 miljoen euro geven aan Syrië voor de waterhuishouding, wateropbouw, watervoorzieningen in drinkwater, vooral in bijvoorbeeld plaatsen als Aleppo en Suwaida.
Ja.
Maar er komt ook technische hulp vanuit Duitsland voor de wederopbouw. En Duitse bedrijven worden aangemoedigd om te investeren in Syrië. Ga daarheen, pak je kans. investeren in Syrië. Want ja, er is daar een land wat moet worden opgebouwd. Dus dat wil Merz ook. En dat heeft hij ook gewoon echt gezegd. En Al-Sharaa bedankte natuurlijk Friedrich Merz voor wat hij kreeg.
Ik ben heel blij daarmee.
Ja. En op een gegeven moment toen kwam de grote uitspraak van Merz. En daar is het nodige over ontstaan. Dat ging over de Syriërs in Duitsland.
Wir haben ein Interesse daran, dass diejenigen, die bei uns leben, hier bleiben wollen, gut integriert sind. Präsident Scharrer hat eben über auch Ärzte, Pflegepersonal gesprochen, die in unseren Krankenhäusern tätig sind, dass diese Menschen auch durchaus in Deutschland bleiben. Aber viele, die hier sind, werden zu Hause gebraucht. Und deshalb ist dies jetzt, glaube ich, ein richtiger Zeitpunkt, auch über diese Menschen zu sprechen. Und ich kann es aus meiner Sicht nur noch einmal sagen, Dank an die deutsche Bevölkerung, die in den letzten Jahren bereit war, diese große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Aber der Bürgerkrieg ist zu Ende und jetzt gibt es grundsätzlich die Perspektive, auch in das Heimatland Syrien zurückzukehren und das wollen wir gemeinsam ermöglichen.
Nou ja, hij zegt dus eigenlijk, Merz, van we vinden dat er zijn ook Syriërs die hier wonen, een steentje bijdragen, goed opgeleid zijn, die kunnen hier wel blijven. Maar we vinden ook dat de Syriërs thuis nodig zijn. Dat is ook wat meneer Sharrah zegt, hè. Ze zijn thuis nodig. En in die zin, ik bedank ook de Duitse bevolking voor het opvangen van de vluchtelingen. Maar de oorlog is voorbij en nu is het tijd om weer naar huis te gaan.
Maar dat is toch wel een beetje voor binnenlandse consumptie, toch, deze uitspraak?
Daar komen we zo op. Maar wat hij vervolgens zei, was echt opmerkelijk. En dat is het volgende.
In de längere perspectieven der nächsten 3 jaren, dat... ist der Wunsch von Präsident Scharrer gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Nou, hij zegt dus eigenlijk dat in de komende ongeveer 3 jaar moet 80% van de Syriërs terugkeren. Ja, dat is wat hij heeft gezegd.
Eigenlijk ook voor binnenlandse kosten. Ja. Wist meneer Sharrah dat eigenlijk?
Meneer Sharrah die wist dat wel, naar het schijnt. Maar wat misschien wel interessant is, hoeveel Syriërs zijn er nou in Duitsland?
Vertel eens even, want jij hebt het uitgerekend voor ons.
Nou, er zijn ongeveer 1 miljoen, ruim 1 miljoen Syriërs naar Duitsland gekomen. Om allerlei andere redenen.
Dat was weer Schaffendas gedoe.
Ze zijn gekomen tijdens de burgeroorlog en gevlucht.
Ja.
Duitsland heeft die mensen netjes opgevangen. En die mensen, een groot deel daarvan, die hebben intussen al een Duits paspoort. Ongeveer 250.000 van die Syriërs hebben een Duits paspoort. Ongeveer 700.000 van die Syriërs, dat zijn mensen die hebben een tijdelijke asielstatus. Dus dat is die mogen blijven zolang het nog onveilig is in Syrië. En nu kun je dus discussie hebben, hoe onveilig is het dan? Nou, je hoort net dat minderheden zijn aangevallen. Overigens, het grote deel van het land is het gewoon wel veilig. Dat in ieder geval rustig. Damascus ook. Maar daar kun je discussie over hebben. En van die mensen, 80% van die 700.000 waar we het net over hadden, dan kom je uit op 560.000 Syriërs die terug zouden moeten. Overigens zei hij ook dat Syrië artsen en technici en hoogopgeleide graag gebruikt, zodat die zouden terug kunnen. En hij zei ook, Merz, dat de criminele Syriërs en Syriërs die zich misdragen, toch de mensen die overlast veroorzaken, moeten ook snel terug. En daar kwam natuurlijk kritiek op van links, of van rechts en van links. Want rechts zegt, dat is toch, die mensen willen helemaal niet terug. En dat klopt ook wel, want er is een terugkeerprogramma al ingesteld vorig jaar. En dat terugkeerprogramma, zorgt ervoor dat Syriërs die terug willen, die krijgen een gratis ticket, een enkeltje. Ze krijgen €1.000 mee en medicamenten. En dan mag jij raden hoeveel Syriërs er sinds december 24 zijn teruggegaan.
Nou, aangezien meneer Merz meer dan 500.000 mensen kwijt wil, denk ik dat het er niet meer dan 5.000 zijn.
Nee, het zijn er minder. Het zijn er 3.000. 3.000 Syriërs zijn
van de
teruggegaan.
1,1 miljoen.
Ja.
Want eigenlijk al die mensen met die verblijfsvergunning, dat zeg jij natuurlijk wel, van ze hebben mensen hebben een
verblijfsvergunning. Maar die mogen ook terug.
Maar
als
die
ze
mogen
terug
natuurlijk
willen.
Eigenlijk ook
ja,
van
je mag
meneer
altijd
Merz
terug
wel gaan.
Je mag terug naar Syrië.
Ja.
Alleen ze gaan niet. Kijk, en er zijn er 3.000, die zijn wel teruggegaan. Die vonden het wel fijn, of die hadden toch wel een plan.
Mensen zijn natuurlijk niet helemaal gek. die mensen weten natuurlijk wie meneer Chara is. Dus misschien het is ook wel leuk dat jij dat ook hier een beetje als soort PR-formulering zegt. Ja, het is in het land wel lekker rustig, maar je zit wel met meneer Chara.
Ja,
dus het maar is toch kwam, niet helemaal wat je wil, denk ik.
Er kwam ook kritiek van links en dat kwam van de Groenen, waar wij een paar afleveringen geleden waren op de partijconferentie.
Ja.
Daar sprak toen Franziska Brandner en die Franziska Brandner is een van de kopstukken. Die gaf een persconferentie en die had de volgende kritiek op de woorden van Merz.
Stattdessen hat der Kanzler einfach mal wieder eine Zahl in den Raum gestellt, gesagt, dass er innerhalb der nächsten 3 Jahre 80% der Syrer wieder in Syrien sehen möchte. Das ist eine abenteuerliche Berechnung, wenn man überhaupt nicht weiß, was in Syrien in den nächsten Jahren passiert. Er hat ja nicht darauf gedrängt, dass es wirklich entsprechend sicherer wird für alle, um dann, wenn es so gewünscht ist, auch rückkehren zu können. Und gleichzeitig wissen wir doch, wie viele dieser Menschen mittlerweile tief bei uns auch verankert sind, angekommen sind, Kinder in die Schule gehen, Ausbildung machen, arbeiten, übrigens überdurchschnittlich viel in systemrelevanten Berufen. Dass Herr Merz das nicht sieht, nicht entsprechend anspricht und auch würdigt, ist ein trauriges Zeichen an so einem Tag.
Nou ja, wat deze mevrouw Brandner van de Groene Partij zegt, is dus eigenlijk, het is maar een getal, raar weer het zoveelste getal wat meneer Merz in de ruimte heeft gegooid. En hij is eigenlijk ook gewoon onrealistisch, want we weten niet wat er in de komende 3 jaar in Syrië allemaal nog kan gebeuren. En heel veel Syriërs zijn hier al gewend geraakt en ze doen mee. Dus ja, waar zijn we mee bezig?
Maar ze heeft natuurlijk toch wel een punt. Want die Syriërs die worden teruggestuurd, die worden naar het land van meneer Chara teruggestuurd. En die, dat is een voormalig terrorist. Die is salafistisch, die heeft de minderheden, die onderdrukt hij.
Nou, aanval op de minderheden heeft hij niet voorkomen.
Dus er zijn toch allerlei twijfels die je over deze man zou kunnen hebben.
Nou ja, dat zou kunnen, maar toch willen we in het Westen zaken met deze man doen. Want hij kwam de volgende dag, was hij klaar in Duitsland, toen ging hij door naar Engeland. Toen heeft hij met koning Charles een ontmoeting gehad. En vervolgens was hij bij Keir Starmer en daarna had hij ook nog een meet the press moment. En daar werd hem gevraagd over die 80%. En daar werd hem in het Engels het volgende gevraagd, Al-Shara.
Finally, you said yesterday in Germany that you're going to try and get 80% of the Syrians who moved to Germany, 800,000 people, to go home in 3 years. How are you going to do this?
This statement is somewhat exaggerated. I did not say this. It was said by others, by the Chancellor. He said that. The return of the refugees is directly linked to the reconstruction of Syria. European countries received the refugees and we thank them for this. We should not do this by just sending people in airplanes to go back. They may want to leave again. This process must be managed well.
Nou ja, dat is voor iedereen die Engels kan toch wel een wat genuanceerder verhaal, hè, van meneer Al-Shara.
Ja, meneer Merz heeft dat gewoon zelf bedacht, eigenlijk.
Nou, hij zegt, kijk, nou, de vraagstelling was eigenlijk een beetje verkeerd. Want de interviewster die zei van, u heeft gezegd 80%.
Ja, dat heeft hij niet gezegd.
Was Merz. Ja. En ze begon ook over 800.000 mensen. En dan had ze de berekening niet gedaan zoals ik hem net trickle-down had gedaan. Dat het uiteindelijk op 560.000 aankomt. Maar goed, het gaat nog steeds om heel veel mensen. En hij nuanceerde het natuurlijk door te zeggen van mensen kunnen niet zomaar allemaal komen. We zijn de Europese landen wel dankbaar hiervoor dat ze deze mensen hebben opgevangen, maar ze kunnen niet allemaal zomaar komen, want dan gaan ze ook weer in het vliegtuig terug. Dus je kan ze niet allemaal en masse in het vliegtuig naar ons toe sturen, want eigenlijk zegt hij, we zijn nog helemaal niet klaar om al die mensen weer terug te krijgen.
Wat toch een beetje gek is. Ik bedoel, deze man doet een tour door Europa. Ja. Je zou denken, nou, hij
koningen
krijgt,
en
we zetten even uit dat deze man natuurlijk eigenlijk helemaal niet deugt. Dus het is één grote façade, één grote onzin. Maar wat we dan doen, is we doen een soort ruil. Dus we doen dan, hij hier investeren. En dan neemt hij die Syriërs terug. Dat is toch een beetje de ruil die hier lijkt te worden gemaakt.
Het voelt gewoon bijna als een soort van afkoop. In de zin van, die Syriërs die moeten terug. Althans, Duitsland, die had het net over binnenlandse consumptie. Absoluut heeft Merz zijn reden naartoe om die Syriërs terug te willen. Of in ieder geval om te zeggen dat ze terug moeten. En dat heeft te maken met sowieso het opvangsysteem en het asielsysteem. Asielketen in Duitsland is ook behoorlijk vastgelopen. En er is in Duitsland ook een wooncrisis. Dus er zijn de overeenkomsten met Nederland. Wat dat betreft, het asielzoekersprobleem. Maar hij wil ook een strenger asielbeleid om de AfD, die het heel goed doet in de peilingen, wind uit de zeilen te nemen. En als je dan zegt, ja, binnen 3 jaar 80% moet wel terug kunnen. Ja, dat is nogal een uitspraak. En dat is allemaal voor binnenlandse politieke consumptie bedoeld.
En toen dacht meneer Chara, daar heb ik geen huizen voor.
Nou, ik denk dat Chara in dit geval heeft gedacht van, ik pak wat ik pakken kan. Ja, ik pak mijn kans, ik ben hier. Ik krijg 200 miljoen voor wateropbouw. Is fantastisch. Nou, hoppa. Ja, er moet iets gebeuren. Het land ligt echt in puin, Chris.
Ja, dat zal allemaal wel. En dan heb je, die investeringen, zeg maar. Mm-hmm. En het is een beetje vaag hoe dat nou precies met die vluchtelingen gaat. Mm-hmm. Ja, hij stond erbij dat gezegd werd. Hij heeft niet meteen geroepen tegen Merz, dit vind ik onzin. Dus in die zin was hij er een beetje bij.
Nee, ik heb die persconferentie gezien in Duitsland. Hij heeft wel gewoon zakelijke dingen gezegd als Chara. Maar ja, kijk, het idee is dat we toch zaken met deze man moeten doen, Chris.
Ja, nou oké.
Wat vind je?
Ja, ik denk dat dit gewoon is hoe buitenlandpolitiek is.
Realpolitiek.
Je kunt heel veel dingen van deze man vinden. Je kunt die man vreselijk vinden. Je kunt zeggen, die man zou er niet moeten zitten. En het is allemaal terecht en het is allemaal waar. Maar die man zit er en we moeten het daarmee doen. Je hebt ook nog bijvoorbeeld zo'n man in, op een hele andere manier heb je ook zo'n man in Amerika zitten. Ja, die is ook, doet ook wel eens dingen die wij niet leuk vinden of die je niet leuk zou kunnen vinden. En daar moeten we het ook gewoon mee doen.
Ja.
Het is natuurlijk niet zo dat we kunnen kiezen, zeg maar. Het is niet zo dat er 3 Syrische presidenten bij meneer Merz kwamen.
Ja, doe deze maar.
Ja. Nee, zo werkt deze is het makkelijkste om mensen terug te kunnen sturen.
Zo werkt het niet. Nee. Ja.
Dan hebben we natuurlijk ook nog een mooi bruggetje gemaakt. We hebben namelijk ook die president in de VS die een oorlog is begonnen.
Ja.
We weten niet precies hoe het daarmee staat. We vinden het niet zo duidelijk, maar we weten wel één ding. De brandstofprijzen gaan omhoog.
Ja, en ook in Duitsland.
Ja.
En in Duitsland is de pomp heet een Zapfsäule. Mooi woord, hè?
Een tapzuil.
Ja, dat is heel mooi. En in Duitsland zijn de prijzen ook gestegen, maar minder hoog dan in Nederland. Wil je de verschillen? In Nederland zijn de benzineprijzen momenteel €2,56 per liter. En in Duitsland is de benzine €2,06 per liter ongeveer. Dus het scheelt wel 50 cent bijna. En in sommige plekken is die 2,30. En in Duitsland heeft dat weer te maken met het moment van de dag waarop je tankt.
Okay.
Dus de prijzen fluctueren op het moment van de dag. Terwijl in Nederland wordt 1 keer per dag de prijs bijgesteld. De dieselprijs in Nederland ligt tussen de €2,50 momenteel en de €2,73 per liter. Dus voor de dieselrijders thuis, dat is nogal wat. In Duitsland is de diesel tussen de €2,18 en de €2,42 per liter. Dus dat is wat lager. Maar al met al is het in beide landen natuurlijk te hoog.
Psychologisch is het natuurlijk hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Want we vinden in beide landen vinden we het eigenlijk veel te veel.
Nou, niet alleen psychologisch. Mensen die, kijk, jij en ik, wij hebben niet iedere dag de auto nodig, Chris. Maar er zijn mensen in Nederland en Duitsland die iedere dag de auto nodig hebben.
Ik bedoel dat niet als relativering, maar het gaat er meer om dat mensen gewoon denken van ik betaal dit nooit. Dat in ieder geval. Afgezien van, en dat zijn er ook nog mensen die dat dan vervolgens helemaal niet kunnen betalen. En mensen waarvan alleen maar denken, ja, dan ga ik hier minder uit eten, zeg maar.
Nou, in beide groepen. Dat zou kunnen, maar goed, hoe dan ook. Het is gewoon een hard gelach voor heel veel mensen.
Ja, maar is er natuurlijk in Nederland is er natuurlijk veel kritiek op het kabinet dat er natuurlijk helemaal niks gebeurt.
Nee, die en
dat
doen onderzoek.
Dat is een beetje, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus zij doen eigenlijk niks. Ze zijn nog aan het onderzoeken en zo. Ja. Je zou natuurlijk denken, Duitsland, wij zeggen elke keer in deze podcast, Duitsland is echt een serieus land. daar zullen wel maatregelen komen.
Ja, dat klopt, want in Duitsland wordt in ieder geval openlijk gediscussieerd over maatregelen. En in Duitsland gaat het zelfs zover dat ministers met elkaar rollenbollend over straat gaan over maatregelen. De minister van Economische Zaken, haar naam is Katharina Reitje, die heeft een aantal ideeën en die heeft ze ook geopperd. En de minister van Financiën, zijn naam is Lars Klingbeil, die heeft ook zijn eigen ideeën geopperd. En wat interessant is, die Klingbeil is natuurlijk kopstuk van de SPD en die Reitje komt van de CDU.
Die Klingbeil is eigenlijk de baas, hè? Dat ja, is een beetje,
dat is eigenlijk ja, samen met Bebel Baas.
Dat is een soort Jesse Klaver van Duitsland, maar dan een beetje andere uitstraling.
Wat zwaardere qua, Jesse Klaver.
Ja, wat zwaarder nog.
Maar in gewicht, in postuur.
Nou, ook qua gewoon van geschiedenis en zo. Dat iemand die iedereen weet wie dat is, die Lars Klingbeil.
In Duitsland
weet
ze wie
heel lang.
Dat is.
Ja. Dat is echt een vertrouwd sociaal-democratisch gezicht.
Oké, maar hoe dan ook. Die twee die liggen dus met elkaar in de clinch. En dat is dus deze week, terwijl wij opnemen vrijdag, is dat dus naar buiten gekomen. Dat de minister van Economische Zaken, die zegt dus letterlijk, dit gaat niet vliegen, weet het. Ja, luister maar wat zij zegt.
De coalitionspartner is in de laatste wochen daarmee opgevallen voorschläge te onderbreiten die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Ja, dat klinkt allemaal heel serieus.
Ja, dat is het ook best wel. Kijk, wat is nou het verschil? Die Lars Klingbeil die wil graag de extra winsten die worden gemaakt door bedrijven door de hogere brandstofkosten, want er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die daar wel van profiteren. In de brandstofindustrie bijvoorbeeld, die extra winsten wil die belasten. En dat geld wil die dan geven aan de mensen die dat nodig hebben. En zij zegt dat is grondwettelijk twijfelachtig. Er is ook een instantie die heeft daar zijn twijfels over geuit. De Finanshof. En ze zegt ook van ja, eigenlijk moet je dat niet doen. Want daarmee prijs je jezelf als Duitsland uit de markt als investeringsland. Want als een buitenlandse investeerder naar Duitsland komt, en die kan binnen een paar jaar ineens een extra belasting voor de kiezer krijgen als de geopolitiek in de problemen raakt, op dat moment dan is Duitsland helemaal niet aantrekkelijk om in te investeren. En Duitsland heeft juist bedrijven nodig momenteel van buiten die naar Duitsland komen. Ja, wat zij dus eigenlijk zegt is, zij zegt van ja, je moet de reiskostenvergoeding vanuit de overheid die we hebben, die moet je verhogen, zij het tijdelijk. En je moet mensen met een laag inkomen geld betalen die er last van hebben. En mensen die lange afstanden rijden, die zouden ook wat moeten krijgen. En ze zegt een verlaging van de dieselaccijnzen voor de logistieke sector. Dus voor vrachtwagenchauffeurs. Nou, dat is wat zij zegt. En dat zijn ook knoppen waar je aan kan draaien, zoals dat heet. Alleen, alles kost geld. Maar daar gaat de discussie niet over. De discussie in Duitsland gaat dus over wat de ene minister vindt en wat de andere minister vindt. En die gaan met elkaar rollenbollend over straat. Terwijl er is in Duitsland ook zoiets als eenheid van kabinetsbeleid.
Oh ja.
Ja, dus ja. Merz heeft ingegrepen, de bondskanselier, en die heeft haar teruggefloten.
Oh,
dus zij heeft niet hem terug, niet de SPD'er, maar zijn partijgenoten teruggefloten.
Ja, natuurlijk ook een beetje aan de eenheid denken.
Ja, en daar vindt dus iedereen in Duitsland iets van.
Ja.
En natuurlijk, Nederland kan hier last van krijgen.
En hoe dan?
Nou, Nederland kan hier last van krijgen in die zin dat als de prijzen in Duitsland nog meer zakken, dan gaan dus nog meer mensen gaan in Duitsland tanken.
Oh ja.
En dan krijg je dus dat Nederland dus nog meer inkomsten misloopt eigenlijk. En aan de andere kant, ja, ga je dan niet zelf, zou je het zelf niet ook moeten doen?
Ja, en dat is een goede vraag.
Dat is de vraag.
Maar
kijk,
daar is Rob Jetten nog onderzoek naar aan het doen met Stientje van Veldhoven en allemaal. Ja.
De minister Heijnen is onderzoek aan het doen.
Oh ja, dat is
van
waar.
De VVD.
Stientje doet
de financiënminister.
Ja,
ja.
En dan komt alles weer goed. Dat is een fantastisch moment om naar de boodschappen te gaan.
Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen. Dan komen wij bij onze, onze trip met dure benzine. Komen we dan aan?
Nee, ho, ik rij op gas.
Oh ja, dat is waar. Ja, ik begrijp dat nooit precies. Maar je kan ook op benzine rijden.
Dat klopt.
Maar we rijden liever op gas, want dat is namelijk iets goedkoper. Anders gaat deze podcast een vroege dood sterven als het zo duur wordt om naar Duitsland te gaan. Ja, dat zou u ook niet willen. Dus wij hopen ook van harte dat die oorlog heel snel voorbij is. We waren in ieder geval voor u in Würzburg.
Nee, Würzburg.
Wuurt, de ironie, je zou dus denken dat ik dit verkeerd expres doe, maar dat doe ik dus niet.
Nee, Wuurt, je bent...
Würzburg.
Dit klopt, je bent al heel lang aan het tongbreken over deze naam, terwijl het is gewoon Würzburg.
Zeg het. Burg is eigenlijk, dat is vaker, en Würz is niet dezelfde U. Würzburg is een middelgrote stad.
Nou, het is wel een behoorlijk grote stad. Het ligt in het Frankenland, in het noorden van Beieren.
Ja.
Wonen enkele honderdduizenden mensen. En het is best een grote stad. En in die stad Würzburg, daar heb je ieder voorjaar het Frühjahrsvolksfest. En het Frühjahrsvolksfest, dat is de aftrapper van de volksfesten in de deelstaat Beieren. Ja, en jij wilde daar heel graag heen, want ik liet jou de foto's zien en van de biertent en de kermis en de attracties.
Ja, je moet je eigenlijk voorstellen, er staat eigenlijk een hele grote tent. Ik ben niet zo goed in afmetingen, maar je komt binnen en dan staan er het is ongeveer
een voetbalveld.
Ja, het is ongeveer een voetbalveld. En dan heb je een rood-wit gestreept dak. En er staan alleen maar picknicktafels.
Hele lange tafels.
Hele lange picknicktafels. En aan al die picknicktafels staan heel veel pullen bier. En mensen zitten allemaal te eten. En ze eten vooral hele grote stukken vlees. Ja, dat is eigenlijk de samenvatting.
Mensen zijn daar aan het schranzen.
Ja, en wij waren daar dus, wij kwamen daar binnen en toen was er een bokswedstrijd. En mensen worden dus ook vermaakt, min of meer. Dat was een ontzettend bijzondere bokswedstrijd. Ik begreep er niet zoveel van wat het nou precies
had
was.
Had jij ooit een bokswedstrijd gezien?
Nee, ik vind het ook heel naar om naar te kijken. Mensen slaan elkaar in elkaar.
Het is een van de oudste sporten ter wereld, Chris.
Het is een hele lelijke sport.
De oude Grieken deden dit al.
Het zou kunnen, maar ik vind het toch een lelijk sport. Dat was eerst en daarna was dat af. En toen hebben ze weer heel snel, dat was ook heel interessant, was de bokswedstrijd afgelopen. En dan in 5 minuten tijd was dat allemaal weg. Want toen moesten er weer tafels komen. Want dan konden daar misschien weer mensen zitten om eten te...
Entertainment.
En dat was dus een of andere band, was er. Mm-hmm. Ja, dat was een beetje, had niet zo heel veel niveau. In mijn
nee, precies. Nou, wat wel grappig is, er klom ook iemand in een paal. Want je hebt een
ook.
Paal met een bel. Dat was een beetje, ik had het gevoel van Talante Zeen in de lucht.
Oh ja.
Van, van vroeger, weet je wel. Dan fietsen hem erin en zo. En dat mensen moesten ze de bel luiden. En als ze dan de bel luiden, dan wonnen ze iets. En dat ging het ook op tijd. En met Jack van Gelder vroeger.
Heel leuk.
Maar we gaan even luisteren naar hoe dat ging. Want er ging dus iemand. Je hebt daar dus een paal in het midden van die tent. En die man die klom daarin.
De zogenaamde klauterboom.
Ja. Ja, leuk, hè?
Ja.
Oh.
Nee, het was heel leuk. Het was een soort doorsnede van de, volgens mij een soort doorsnede van de Duitse bevolking die daar zat. Het was heel interessant en het was heel gemoedelijk. En het was gewoon lekker weer. En het was ook heel interessant. Het was ook allemaal zo ontzettend onveranderd. Allemaal ongezond eten en ongezond drinken, ongezonde sport. Hele grote...
Nou, er werd niet gerookt.
Warme kokers met loeihete lucht op een zonnige dag die een tent in werden geblazen. Je ook denkt, klimaatbeleid in Duitsland nog nooit van gehoord. Echt, alles wat er mis kan zijn, was er mis. Maar het was wel heel gezellig.
Nee, het was ontzettend gezellig. Ja. En dan wil je vast weten wat het culturele element is van deze volksfeest.
Oh ja, het heeft eigenlijk een culturele functie.
Ja, want kijk, volksfeesten in Duitsland, die vind je met name in het zuiden en het zuidwesten. Maar je vindt ze ook wel in het westen van Duitsland. En ja, volksfest heb je dan, maar je hebt ook kermis. Dat is eigenlijk alleen een kermis. En je hebt ook nog markten. En daar zitten vaak elementen van overlap bij. En die volksfesten die zijn vaak eeuwen oud. En dat wordt ook wel gecombineerd met bijvoorbeeld de bieroogst. Of met de heilige verering in de katholieke gebieden. Dat een heilige wordt vereerd en er komt dan een volksfest bij. En dat is in Duitsland regionaal bepaald, maar dat is ook ontzettend leuk. En dat is vaak toch een zuipfestijn, hoe gek dat ook klinkt. Want met de tijd zijn natuurlijk, ja, is dat religieus, is er met de tijd steeds meer afgegaan. En in Würzburg is het een voorloper, die is in de 20e eeuw ontstaan, een voorloper op het Kiliani-volksfest. En dan denk je, ja, Kiliani, dat komt van de heilige Kilian. En dat is de beschermheilige van de stad, van Würzburg. Oh. Nou, en het bier is daar de Würzburger Hofbräu. Dat is lokaal bier, want al die steden hebben enorme bierbrouwerijen.
Het was ook heel duidelijk dat het gesponsord was door de lokale bierbrouwer.
Ja, en één zo'n vat, zo'n groot glas, was €13,20.
Belachelijk.
Ja. Hoezo belachelijk?
Nou, het was gewoon heel duur.
Nou ja, jij kreeg het gratis, ja, want wij waren daar te gast.
Ja, wij waren persers. Wij kregen gewoon gratis eten en drinken. Dat was op zich heel aardig, heel galant en zo. Maar ik dacht wel van, nou, als je hier nou met je gezin zit, en de meeste mensen zaten daar met hun gezin, en je moet 2 zwijnenaksen bestellen, en 2, wat heb
grote
je nou?
Appelstrudel, ding
en zo. Je bent toch heel snel 100, €150 volgens mij kwijt aan zo'n middagje.
Ja, dat zou heel
je
goed kunnen.
Je moet het ook maar kunnen betalen.
Maar goed, blijkbaar die tent was wel vol.
Ja, zeker.
Maar wij waren daar voor een persmoment. Wij waren daar halverwege dit volksfest. En interessant was dat daar de voorman, zijn naam is Uwe Zimmerman. En dat is al een baasje hoor. En die legde het een en ander uit, want we waren halverwege. En hij vertelde over hoe het in de eerste week, want het is een 2-weeks festival, in de eerste week was gegaan.
De conferentie diesmal aan een zondag en diesmal, um die Mittagszeit, und Sie sehen schon, das ist das Schönste, was uns passieren kann. Zur Mittagszeit ist das Festzelt schon gut gefüllt. Am Platz scheint die Sonne, der Platz ist gut gefüllt. Wenn das mal der Auftakt ist für unsere Halbzeitbilanz, dann ist immer alles richtig gelaufen. Ich bedanke mich für Ihr Erscheinen und will Ihnen ganz kurz einleitend sagen, dass wir als Stadt sehr zufrieden sind. Das Motto, das ich so ein bisschen erfunden habe, die Auszeit vom Alltag ist aufgegangen. Die Menschen kommen, insbesondere natürlich, wenn das Wetter schön ist. Und damit sind wir gleich beim Thema der Montag und der Dienstag in der ersten Woche. Die waren sehr bescheiden, da waren die Umsätze auch leicht rückläufig. Das ist aber normal, wenn es kalt ist und regnet. Aber umso schöner war der Auftakt. Am Wochenende war es gut. Am Mittwoch war es ein super Familiennachmittag. Und wer das Fest vielleicht besucht hat, am Freitag und am Samstag, ihr habt gesehen, hier war richtig Stimmung und auch heute am Sonntag.
Nou ja, ze nemen het heel serieus, maar hij vertelde dus eigenlijk dat het aantal bezoekers toch nog behoorlijk goed ging en dat het ook van het weer afhankelijk was. En hij zei dat ze als startstad Würzburg behoorlijk trots waren op hoe het tot dan toe was gegaan. Hij nam de week door, de maandag en de dinsdag waren wat minder omdat het minder weer was, maar uiteindelijk hebben ze woensdag tot en met zondag hebben ze goede dagen gedraaid.
Ze hebben eigenlijk heel veel schnitzels, zwijnenaksen, et cetera, verkocht.
Ja, zeker. Maar dat hoort er ook bij. Maar het is ook, er zit ook een kermis bij. En er wordt ook gewoon veel feest gevierd. En het is ook nog heel erg veilig, zei meneer Zimmerman.
We hebben beispielsweise keinerlei voorvallen over die politie gemeldet bekommen van seksuele übergriffen of ähnliches. Die bilans ligt daarbij nul. Wir haben einen Taschendiebstahl. Jedes Delikt ist einmal zu viel. Wir haben 4 Körperverletzungsdelikte. Ja, natürlich auch ein bisschen Platzverbote ausgesprochen. Das ist halt ein volksfesttypisches Geschehen. Insgesamt sagt die Polizei, herzliche Grüße vom Jens Wiesinger. Ein friedliches Volksfest, friedlich wie in den Vorjahren.
Nou ja, deze meneer Zimmerman, het opperhoofd van het volksfest, vertelde ons dus eigenlijk dat er geen aanrandingen, geen seksuele misdrijven zijn geweest, helemaal niks. Alle vrouwen waren veilig.
De gemoedelijkheid
spatte
er vanaf.
Ja, er is daar niks gebeurd. Ja. En wat ook interessant is, dat hij zegt, er is 1 tasjesdief gepakt.
Oh.
En verder waren er een aantal incidenten. En hij zei van ja, een aantal van die incidenten horen erbij. Ja, dus dat mensen heel dronken zijn, dat ze tot de orde geroepen moeten worden, of dat er 1 of 2 mensen meegenomen worden naar het bureau. Maar dat valt dus allemaal reuze mee, zei hij. En ik moet wel eerlijk bekennen, ik vond het ook erg gemoedelijk. De sfeer was niet agressief. En er kwamen allerlei soorten mensen.
Terwijl daar wel heel veel mannen om die bokswedstrijd heen stonden. Dat je denkt, die kunnen zelf ook hun vuisten wel gebruiken.
Ja, alleen dat gebeurt op dat moment niet. Het is natuurlijk ook een gezinsevent. Ik vind daar wat van dat boksen. Jij waarschijnlijk ook. Maar het trekt ook gewoon publiek.
Ja.
Dus zo moet je dat zien. En het interessante is, wij gingen daarna de kermis op. Want we kregen namelijk gratis kaartjes.
Ja, dat was heel lief.
Om de kermis op te gaan.
Dus trouwens, dat was geen sponsoring. Dat was gewoon toeval dat we dat kregen.
Nee. Dat was gewoon, dat gebeurt gewoon in Duitsland. Ja.
En we zijn in de breakdance geweest.
En dat klonk zo.
Dat klinkt zo. Maar het is een ontzettend vieze attractie.
Wat bedoel je vies?
Nou, vies in de zin van het gaat echt heel hard.
Nee, maar ik vond het geweldig in de breakdance.
Nou, de breakdance heette vroeger misschien, dat mensen hebben natuurlijk dat beeld niet voor hun neus, maar vroeger heette dit de Calypso.
Ja,
dus het is een draaimolen waar dan weer schijven op zitten die ook weer ronddraaien.
En bakjes
in. En deze bakjes, die staan dus op een soort pilaar en die gaan dus ook weer, die wiegen ook nog allerlei kanten uit. Het komt er eigenlijk gewoon op neer dat als je 2 meter bent, dat je er whiplash van krijgt.
Nou, het was wel bijzonder, want we stapten dus samen in dat bakje. En het bakje was eigenlijk te klein voor ons. Jij bent best wel lang.
En best wel.
Kijk, wat ik op zo'n moment zo'n attractie doe, is ik laat me gewoon gaan. Ik ga daar gewoon lekker ontspannen in zitten. En ik vind het geweldig. En ik leef me even uit.
Ik dacht, na 20 seconden is het al afgelopen.
Ja, dat had ik. En ik dacht, goh, kan het nog langer duren?
Kan het nog langer duren? Ja, ik vind wel, als je €4 betaalt voor dit ding, dan, je krijgt wel een lange rit. Het duurde echt eindeloos.
Ja, ik heb geteld 6 minuten.
Ja, zoiets. Het is echt,
maar
dat verwacht je
jij,
niet.
Jij zat echt heel gespannen en krampachtig in die breakdance.
Ja.
En later zei je ook waarom. Omdat je bang was dat je een whiplash zou
krijgen. Nou, mijn hoofd ging naar achter. En ik dacht, nou, volgens mij, ik weet niet of dat een gezonde beweging is als je die vaker maakt, zeg maar.
Ja,
zo.
Ja.
En het is natuurlijk, mensen zijn in Duitsland dus kennelijk nooit 2 meter... Bijna geen 2 meter. Mensen zijn dus kennelijk 1,80 meter.
Jij bent toch ook geen 2 meter?
Ik ben 1,96.
Oké.
Dus dat is gewoon niet op mij gemaakt.
Nee, oké, dat zal. Alleen misschien een tip voor de volgende keer. Als we weer zoiets doen. Want jij wou nog heel graag een keer naar Fantasialand.
Ja, dat is heel leuk. Met een,
dan
met
ga je daar ook mee te maken krijgen.
Ja, maar dit is een heel, ik moet zeggen, de 4G-krachten. Of hoeveel G-krachten heb je dan precies? Ik weet precies. Die zijn echt veel zwaarder dan ik dacht.
Maar tip voor de volgende keer, meer ontspannen.
Oh ja.
Wil je nog weten hoeveel bezoekers er waren?
Nou, hoeveel mensen zijn er nou in die 2 weken naar dit ene specifieke feest geweest? Waarvan het dus overigens in heel Duitsland dus ontzettend veel zijn.
Ja, tientallen, zo niet honderden.
Zo niet honderden.
Ja. Op dit volksfest, het vrijjaarsvolksfest in Würzburg, zijn 175.000 mensen afgekomen.
Belachelijk veel.
Ontzettend veel.
Voor gewoon, je kunt er ook plat slaan en denken, het is een kermis.
Ja.
Ja, plus heel veel bier en heel veel vlees. En trouwens ook, dat is heel vergeten te vertellen, ook klederdracht.
Zeker.
Dat was heel interessant.
Lederhozen.
Je denkt ook heeft dit ook nog iets traditioneels? Nou, dan lopen dus van die jongens, lopen dan in van die leren broekjes en
Dat vind jij wel leuk, hè?
Nou, ik word er niet zo blij van. Oh. Maar, en heb je die vrouwen en die lopen dan in van die wijde rokken. Daar word jij vast heel blij van.
Ik vind het wel leuk.
Ja, nou ja, goed. Dan, dat je ook denkt, waar halen deze mensen dit vandaan? Dat dit nog nodig is. Ik bedoel, dat je dat diep in Beieren doet. Dat snap ik nog
wacht
wel.
Even,
is dat een vooroordeel?
Nee, wacht even. Hier moet ik even optreden voor deze Duitsers.
Oh, sorry.
Ja. Dit kan niet. Deze mensen die hebben respect voor hun cultuur en dat dragen ze uit. En daar zijn ze trots op. En waar jij daar dédain over hebt, want ik zie je kijken en denkt vrouw Antje en
vrouw
achterlijk.
Zeeuws meisje.
Dat is in de rest van Europa veel minder. Dat moet je gewoon zien. Voor deze mensen, die zijn daar trots op en die vinden dat leuk en die dragen dat uit. Dat hoort bij die omgangsvormen.
Nou, misschien kan Ulrike Nagel ons daar meer over vertellen.
We gaan het zien.
Daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen.
Hallo, met Rieke.
Dag Ulrike Nagel, journaliste en Duitse. En we hebben jou gevraagd, want deze aflevering gaat voor een deel over volksfesten. En wij dachten, nou, we hebben een Duitse in het panel, die weet vast heel veel over volksfesten.
Nou, dan moet je eigenlijk iemand uit het zuiden bellen. Laat ik nou net uit het noorden komen.
Oh, dus we bellen met de verkeerde.
Nou ja, Duitse volksfesten op zich. Ik weet natuurlijk ook wat dat zijn. Mm-hmm. Het heeft in ieder geval wel altijd iets te maken met jullie titel. Met bier en braadworst.
Mm-hmm.
Dus maakt niet uit waar je bent in Duitsland. Op een hele rare gekke manier kan je dat in ieder geval altijd kopen. En eten en drinken. Maar het is wel eigenlijk een fenomeen dat meer in het westen en in het zuiden voorkomt. Dus er zijn enorme regionale verschillen in Duitsland. Dus een volksfest als een Würzburg, daar zijn jullie geweest, toch?
We zijn in Würzburg geweest, ja.
Ja, dat is, zeg maar, dat zijn dan streken en regio's waar het toch wat heuvelachtiger wordt. Waar of veel wijn wordt verbouwd. Of waar je schützenvereinen hebt. Of andere verenigingen die heel vaak feesten vieren. Mm-hmm. En die vieren heel vaak volksfesten. En dan ook gelijk zo groot dat je denkt, wow, hoe komen ze aan zoveel mensen? En in het noorden heb je dit soort hele grote feesten met wijn en bier. Maar ook met misschien de tradities van bepaalde kleding. Hè, van schützenvereinen en trachten heb je in Beieren. Dat heb je in andere streken in Duitsland veel minder. In het noorden veel, veel minder.
Ja, want maar jij zegt ik kom uit het noorden, maar wij dachten dat jij uit Oost-Duitsland kwam. Of zijn we nou iets verkeerd?
Nee, uit het noorden van Oost-Duitsland.
Ah, dat is het.
Ja, de Oostzee. Dat is het noorden van Oost-Duitsland.
Nou, we hadden...
Die traditie die is wel geworteld in heel Duitsland. Alleen tijdens die 40 jaar socialisme is het in Oost-Duitsland ook wel een klein beetje veranderd. En zijn het wat kleinere feesten geworden en al helemaal niet gebaseerd op de kerk. Dus, want veel jaarmarkten, feesten... je hebt de Kirchweih, je hebt de kermis, kermis zoals het dan heet. Je hebt rommel, je hebt... er zijn zoveel verschillende namen alleen al voor al die volksfeesten. Dat geeft een beetje aan hoe verschillend dat allemaal is. En in het oosten heb je dan, zijn er wat kleinere feesten voor teruggekomen. En dan werd het belangrijker om als socialistische gemeenschap een feestje te vieren. En de kerk was al helemaal niet meer belangrijk. Die werd alleen maar gedoogd. Dus daar werd niet de nadruk op gelegd. Dus in die tijd zijn de feesten een beetje veranderd. De oorsprong hadden ze hetzelfde. Er zijn ook in het oosten wat traditionele feesten. In Weimar bijvoorbeeld. En ook in het Erzgebirge. Die ook al echt heel oud zijn. Maar die zijn lang zo megalomaan niet als die in het Zuidwesten, zal ik maar zeggen.
Ja. Hoe vaak ben je zelf bij zo'n feest geweest?
Nou, in het zuiden en zuidwesten eigenlijk niet.
Eigenlijk niet?
Het
is alleen maar bij de kleintjes geweest, zeg maar.
Ik ben alleen bij kleine feestjes geweest. Dat vind ik ook leuker. Het schijnt ook wel echt een verschil te zijn tussen dat bombastische... met kledij. Beieren bijvoorbeeld wilden zich altijd afzetten. Hè? Het heet ook Vrijstaat Bayern. Dus die vonden het enorm belangrijk dat ze hun eigen traditionele kleding droegen. En in het noorden vindt men dat allemaal wat minder belangrijk. En ook dat heeft eigenlijk weer met de kerk te maken. Het zuiden is katholieker. Hè? Dat is allemaal wat meer poespas, wat meer aankleding. Veel meer tierenlantijnen. En het noorden is veel protestantser, simpel, calvinistisch. Doe maar normaal. Beetje wat Nederlandser eigenlijk. En dus zijn ook de feesten een beetje uitgekleder en wat gewoner. En ik hou dus ook wel iets meer van dat gewone.
Nog een persoonlijke vraag. Je hebt niet echt van die volksfeesten bezocht, maar is er nou eentje waar jij graag naartoe zou willen gaan? Staat er eentje op je lijstje waarvan je denkt van, nou, daar moet ik toch als Duitse op ontdekkingstocht?
Het gekke is, Duitsers in het buitenland zijn nooit zo heel erg dol op het opzoeken van Duitsers ergens anders. Nederlanders gaan op de camping naar elkaar zwaaien en zeggen, hey, tof, waar kom jij vandaan? En leuk, biertje samen drinken. Dat zal je Duitsers niet heel snel zien doen. Die zoeken elkaar niet zo heel snel op. Maar wat het me wel heel leuk zou lijken is die wijnfeesten rondom Stuttgart en zo. Dat lijkt me wel een keer mooi. Ik hoef niet dat hele traditionele, dat hele gewortelde met we gaan een pakje aandoen of een lederhose. Of we gaan allemaal nog een soort mars lopen met onze wapens of onze schützenvereinstracht. Zeg maar. Dat vind ik dan weer niet zo nodig. Maar de nieuwe wijn lezen, als er nieuwe wijnen worden gemaakt en als dat gevierd wordt, dat lijkt me wel een mooie traditie, zeker.
Okay.
Ook omdat in het noorden is natuurlijk helemaal geen wijn, dus daar heb je dat helemaal niet. Dus dat lijkt me wel heel mooi.
Nou, fantastisch. Iets om naar uit te kijken.
Dankjewel.
Dank je.
Ooit.
dat was Bellen met de Buren met Ulrike Nagel. En wij willen natuurlijk nu allemaal ontzettend graag weten, waar kunnen we nou zelf naar zo'n volksfeest?
In Duitsland? Nou ja. Ja, ik heb toch maar even de deelstaat Beieren uitgekozen. Leuke dingen voor in de meivakantie en ook leuke dingen voor dit voorjaar. En ik heb twee plaatsen uitgekozen in Landshut. In Beieren, daar is een volksfest en die is van 17 april tot en met 26 april. Dus dat valt nog net in de meivakantie. Dan is er ook nog een volksfest in München. Het kleine Oktoberfest wordt dat ook wel genoemd. Dat is van 17 april tot en met 10 mei. Dus dat valt ook lekker in de meivakantie. En in Regensburg, een mooie stad in Beieren, ben ik ook wel eens geweest. En dat is een volksfest van 14 mei tot en met 31 mei. Denk je nou echt van, ja, ik wil de brandstofkosten besparen, dan moet je in eigen land blijven.
Precies,
we hebben cultuurtips in eigen land.
Wij zijn eigenlijk hier van alle markten thuis. U kunt naar Duitsland, u kunt met de trein naar Duitsland en u kunt ook gewoon in Nederland blijven. Er is een tentoonstelling in het Huis Marseille aan de Keizersgracht in Amsterdam. Mm-hmm. Van de Duitse fotograaf Tata Ronkholz. Zij is niet zo bekend, maar haar werk wordt eigenlijk nu pas, en ze is eigenlijk al op latere leeftijd, want zij is uit, dat is het, 1940 komt zij. Haar werk wordt eigenlijk nu eigenlijk pas herkend, of ja, hoe zeg je dat, wordt eigenlijk nu pas bekender.
Nou, dan heb ik nog een leuke cultuurtip en dat is Deutsches Kino, oftewel Duitse film in Delft. En deze film heet Rock'n'Roll Ringo en dat wordt in Delft vertoond, zoals ik zeg. De goedmoedige Ringo verliest zijn baan als steigerbouwer en gaat noodgedwongen op de kermis werken. Nou, kermis,
kijk eens aan.
Waardoor exploitant Frankie wordt aangespoord om een carrière als bokser te beginnen. En deze film, die speelt in de jaren 80 met een authentieke jaren 80 uitstraling. Die is dus te zien in Delft op donderdag 23 april. En dat is een filmhuis Lumen. Kaartjes kosten €12,70. En dat is ook een leuke cultuurtip.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Duitsland-podcast. U kunt voor deze podcast doneren. Dat kunt u doen via Bunk. Bunk is met een Q. Bunk.me/Duitsland-podcast. Alle donaties zijn welkom, want zoals u begrijpt, journalistiek is niet helemaal gratis. Ook al is dit wel gratis te luisteren.
Absoluut. En we danken ook alle donateurs die al hebben gegeven en die nog gaan geven. We zijn ook alle feedback zeer dankbaar. En dit was de uitzending voor nu. Bedankt voor het luisteren.
Dag.